die hoefde. Maar die Hopman, ja, die belde mij ook van, wij hebben bericht van de gemeente. Nou, ik heb maar donderdag liggen niks. Dan kan je zeggen, er staat in het collegebesluit. In het collegebesluit staat alleen dat er een besluit genomen wordt over dat geval, maar niet wat.
Nee, er is, we hebben op dinsdag besluit genomen.
Ja.
Ik heb, nee, het is nog anders geweest. Ja, ik heb dinsdag heb ik besluit genomen. Ik heb woensdag met een aantal mensen heb ik het, op kantoor gesproken. Onder andere met de hopman, omdat ik dat wel netjes vond na die hele tijd. Dus ik kreeg slecht bericht. Tegelijkertijd met besluit van het college is het memo richting de rivier. Nou, de rivier houdt het altijd aan tot vrijdag. En in het memo wordt verwezen naar een bijlage. En die bijlage lag op het. Omdat wij dachten: je kunt twee dingen doen. Je kunt of een algemeen memo opstellen. Of je moet al die gevallen beschrijven in een memo. Ja. Maar dat memo komt openbaar op het RIS-BIS. Dus dat hebben we gezegd. Dat het memo, dat is prima, is openbaar. Dat doen we een algemeen verhaal. Maar in de bijlage stond gewoon per geval beschrijven waarom we wel of niet hebben meegewerkt.
Nou, dat is mijn. Dat hele memo systeem.
Ja, ik heb wel eens gezegd, moeten we niet gewoon minder memo's doen? Maar ja,
nee,
kijk,
die dingen moeten gewoon één memo zitten.
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Om 9:00 s'avonds nog een vergadering openen. De derde vergadering van de avonduren. Maar wel heel belangrijk en ik vind het ook heel goed dat we vorige week het besluit hebben genomen om dit agendapunt toch nog maar even door te schuiven en dat we er wat ruimer de tijd voor hadden. Op uw tafel ligt een financieel bedrijfsvoeringsadvies. Begrotingswijziging. Dit is de juiste. Hij is aangepast. Het gaat namelijk om scenario 4. Binnen mijn fractie ontstond een grote commotie omdat ik zei, ja, maar men gaat voor 3. Nee, dat was een drukfout. Het gaat echt over scenario 4 en dat kunnen we hierin vinden. Wie van u kan ik het woord geven? Mevrouw de Ruiten.
Iemand moet de spits afbijten, hè? Dus dan zal ik maar even de vraag zetten. Hoe gaan we dit onze burgers uitleggen, mensen? Want dat zien wij even dus niet zitten. We hebben hier echt grote moeite mee. Ze hebben grote verhogingen voor de kiezer gekregen de afgelopen jaren. En dat gaat gewoon door. Terwijl wij in de veronderstelling verkeerden, gezien de berekeningen van de afgelopen raadsperiode, dat het hierna zou stabiliseren, na 2011. En dat blijkt dus helemaal niet te zijn. Nee, die stabilisatie zal mogelijk enkele jaren later plaatsvinden, wat betreft de kosten. Dus wij zitten daar erg mee. Wil niet zeggen dat wij niet ook voor een schoon riool zijn en goede afwatering, uiteraard. Maar wij hebben het probleem daarmee dat we hebben met z'n allen vastgesteld dat het totaal aan gemeentelijke lasten niet boven de inflatie uit zou komen. Ik denk dat het ook een collegeakkoord was, geloof ik. Een coalitieakkoord. En ja, daar gaan we dus hier in dit geval ver boven. Onze vraag is dan ook, kan er getemporiseerd worden op de een of andere manier? En waar zijn dan de risico's? Je ziet ook in de kosten dat een heel groot deel van de kosten wordt bepaald door de rente op verschuldigd kapitaal, op schulden. En de vraag is dan ook, en ik denk haast wel dat u daarna gekeken heeft binnen de organisatie, maar kunnen schulden geherstructureerd worden gezien de lage rentestand op dit moment? Hebben we mogelijkheden, en die vraag hebben we ook al binnen de organisatie uitgezet, maar helaas nog geen antwoord op kunnen krijgen. Hebben we mogelijkheden om tegemoet te komen aan het principe de verbruiker betaalt, de gebruiker betaalt? Dus dat er een gestaffelde, want nu zijn dus de gebruikersunits, om zo maar te zeggen, zijn heel groot, hè? Van 500 en daarboven, en kubieke meter. Is er mogelijkheid om toch nog te wachten, als dit allemaal niet kan, om de veeg- en baggerkosten niet op te nemen in ons rioleringsplan, maar gewoon dus binnen de algemene begroting te houden? Ik weet wel dat u... Ik zie u reageren aan de oog, meneer Groot. Maar we zoeken gewoon naar mogelijkheden om toch die lasten te drukken voor de komende jaren voor de burger. Want ja, laten we wel zijn, er komen geen makkelijke tijden op ons af. Dus, voor onszelf binnen onze begroting, maar ook voor de burger komen er moeilijke tijden uit. En ik vind dit een enorme herhaalde lastenverzwaring. En dan worden dus deze veeg- en baggerkosten wel op een zeer ongelukkig tijdstip hierbij betrokken. Dat waren eigenlijk, denk ik, in eerste instantie onze vragen. Vooral, kunnen we temporiseren in de maatregelen? Waar liggen dan de risico's? Kunnen we herstructureren in de schulden? En is er een manier om aan het principe tegemoet te komen, de gebruiker betaalt? Ja, dank u.
Ja, dat, dank u, voorzitter. Ik snap niet waarom mevrouw de Ruiter zegt van meneer de Groot lacht. In de veronderstelling dat wij er niet mee eens zouden zijn. Want gelukkig valt u met de deur in huis. Want ook dit is voor ons een groot struikelblok. Technisch en qua personeel zit het plan wel aardig in elkaar. Dan worden de goede argumenten denk ik wel gebruikt. Maar zodra we het gaan kijken naar de financiële pagina, dan gaan onze wenkbrauwen toch wel fronsen en vragen wij ons af of dat wel in deze tijd een goede manier van handelen is. Het lost namelijk niks op. En wat ons betreft zijn wij heel benieuwd naar de feitelijke argumenten die de portefeuillehouder heeft. Om dat nu op dit tijdstip te doen, want wat ons betreft, nogmaals, het lijkt een oplossing te zijn voor een niet bestaand probleem. Wat ons betreft kunnen veeg- en bagkosten gewoon uit algemene middelen betaald worden. Dank u.
Meneer Van der Leij.
Ja, nou inderdaad, zoals net door D66 is gezegd, hadden wij ook zoiets van, ja, moet het allemaal op deze schaal en deze ambitie? Kan het ambitieniveau wat naar beneden? En wat zijn daar de consequenties van? En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk ambitie gehad. Dat was misschien ook noodzakelijk door de aantal wateroverlasten. Moment om het zo maar te zeggen. En dat heeft ook een behoorlijke investering gekost. Nou, daar hebben we met z'n allen aan meebetaald. Dat betalen we met z'n allen de komende 60 jaar mee. Dus dat snappen we ook wel. Maar uiteindelijk, dat wat uit die benchmark bleek, hebben wij gewoon al een duur geheel. En dat zou ik zeggen, als we het goed kunnen uitleggen, dan zult u de bedrijf naar arbeid ook vinden om het goed uit te leggen. Maar dan moeten we ook uit kunnen leggen dat het niet getemporiseerd kan worden dat het op die manier moet. Of dat de risico's te groot zijn. Nou, daar heeft u ons in dit stuk nog niet van overtuigd. En die verschrijving, om het zo maar te zeggen, van zoiets van, ja, iedereen schrok toch wel, waarschijnlijk ook bij uw kantoor, van dit wordt al erg veel. Hoe kunnen we dat nou temporiseren? En dan komen opeens die baggerkosten erbij en dat wordt het helder. Maar dan zien wij van, door die baggerkosten uit de algemene begroting te halen, ja, dat is een verschuiving van lasten. Dus dan hoef je het OZB minder te verhogen. Ja, dan valt daar weer wat vrij en dan kun je daar weer andere dingen voor doen. Dus het is een beetje vestig broekzak. En dan lijkt het net op de rioolheffing. Ja, burgers, dat moet verplicht en dat kunnen we niet. En dat kan alleen maar op deze manier. Nou, u schrijft ook in het stuk dat het niet hoeft. We kunnen ook een deel uit het algemene middel halen. Alleen de voorziening, heeft de provincie gezegd, mag niet negatief. Maar hoe we het financieren, dat is om het even. Dat hoeft niet helemaal voor 100% uit de rioolheffing betaald te worden. Dus het lijkt nu van de burgers, de rioolheffing moet er mogen, daar kunnen we niks aan doen. Ja, dan zou ik zeggen, dan kan de OZB dus een stukje naar beneden, bij wijze van spreken. Maar of zegt u van, nee, die 500.000 euro hebben we straks nodig, want we gaan nog een nieuw gemeentehuis bouwen. Of we gaan andere dingen uitbouwen waar we geld voor nodig hebben. Dus dat is een beetje, wat ons betreft, een niet helder argumentatie om dat zo te doen. En op een gegeven moment wordt alles wel een open riool in deze gemeente. Verder sluit ons aan bij de vragen die D66 gesteld heeft.
Ja. Meneer Bijl.
Als het me niet gaat stinken, meneer Van Leij. Nee. Open riool. Het is geen wadi.
Het is ook een open.
Ja, dat we. Maar, ja. Dankzij dat wij een kleine week de tijd hebben gekregen, ben ik eens wat dieper in de materie gedoken, want het is omvangrijk. En dat had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen, want als raadslid hoor je toch te weten waar je het over hebt. Het is overigens, zat ik zo te becijferen, het is ons grootste project, hè? Dus alle andere projecten zijn eigenlijk ondergeschikt aan dit, qua investering. En ook qua jaarlijkse kosten. Het is de grootste kostenpost die we hebben binnen de gemeente. Maar het is natuurlijk wel kenmerkend vaak. Over de grote zaken wordt kort gesproken, over de kleine zaken lang. Als raad dienen wij beleid te maken. We moeten daarvoor doelen stellen. En we moeten daar ook gelden beschikbaar voor stellen. En wat komt daarna? Eigenlijk naar de uit, dan gaat het naar het college en dan en het ambtelijk apparaat natuurlijk. En dan dienen we wel controle te hebben op het resultaat. Dat wil dus zeggen dat als wij doelen stellen en geld beschikbaar stellen, dat het wel smart allemaal moet zijn. Dan moet je weten waar je het over hebt. Het beleid staat goed in het stuk, laat ik zo zeggen. Er zit een paragraaf in met 16 nummers, als ik jullie even kijken, ja. Dat is een prima stuk. Eigenlijk, dat is eigenlijk hetgene wat de raad moet vaststellen. Want nu stelt de raad hele GRP vast, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet behoorlijk. Want we hebben natuurlijk niet allemaal verstand van de hele materie. En dat is iets anders. Wij moeten beleid vaststellen. Dus die in bijlage 3, waar het staat, doelen, functionele eisen, maatstaven, meetmethoden. Dan zeggen we, nou, daar gaan wij over. Is prima verwoord. De gelden beschikbaar stellen. Het hele GOP is gebaseerd op eenheidsprijzen eigenlijk per strekkende kilometer, laat ik het zo stellen. En dat is dus niet gekeken van hoe, misschien zeg ik het fout hoor, maar dan word ik wel graag gecorrigeerd. Het is niet, zoals ik het gelezen heb, niet gerelateerd aan de werkelijke situatie. Dat wilde zeggen dat het, bij het ene project kan het wat meevallen, het andere project kan wat tegenvallen. Zo stel je dat op, omdat het dus een periode van 60 jaar betreft. Dan ga je gewoon op deze rekenmethode doen, net als... Een woning werd net ook gezegd, dat doe je per kubieke meter, dan maak je gewoon dat reken je uit. Nou, zo doe je dat voor die riolering ook. Dus het kan best zijn dat als je een jaarplan maakt, dat het wat afwijkt. Dat jaarplan, dat wordt ook in die doelen aangegeven. De gemeente hoort een jaarplan te maken en hoort transparant te werken. Nou, daar gaat het naar mank, want de jaarplannen, ik heb ze niet gezien. Het is niet zo dat we jaarplannen hebben, maar ook in het verleden hebben we ze niet gehad. Ja, we hebben wel een schema gekregen, maar we hebben geen enkele verantwoording gekregen. Je kan ook niet zien waar het geld echt heen gaat. Bovendien weten we allemaal dat in de riolering zit toch ook iets, een component in die de bestrating aangaat. Want je moet de straat openmaken en weer herstellen. In hoeverre je dat natuurlijk helemaal mag toerekenen, dat weet ik niet. Maar ik kan dat niet terugvinden, welke component erin zit. En we weten ook bij Groetinke 2 dat bijna overal wordt het gerenoveerd. Het is niet zo dat de straat open en dicht gaat. Nee, het wordt helemaal heringericht. Dus er komen een heleboel kosten bij. Het kan best betekenen dat we dus veel meer geld kwijt zijn, straks, als het echt operationeel is, als dat wij denken dat we geld reserveren. Want het jaarplan of het onderhoudsplan of vervangingsplan van wegen zit hier nog niet aan gekoppeld. Tenminste, ik heb het niet gezien. Ik heb het ook rondgemaild, dat weet iedereen, dat het overzicht van het schema van de voorgaande 5 jaar en de toekomstige 5 jaar. Daarin valt op dat bijvoorbeeld het jaar 2010 in beide jaarplannen niet is opgenomen. En dat het jaarplan 2009 een relatief laag bedrag heeft. Dat is 7,5 ton. Ook als je naar de begroting gaat kijken, dan zie je dus dat daar het jaarverslag van vorig jaar, van 2010, blijkt er opeens nog een 3 miljoen dat er toch nog in de knip zit en weer niet uitgevoerd is. Terwijl de voorjaarsnota aangeeft dat alles volgens schema loopt. Dat zou dus eigenlijk niet kunnen. Wij vinden dus eigenlijk als gemeentebelangen dat zoals nu, het GRP, kunnen wij niet achterstaan. We kunnen niet zien wat het jaarplan is. Dan zou je niet een jaarplan hebben, misschien voor 5 jaar, maar misschien voor 3 jaar. Dat zou best kunnen. Maar dat moet dan wel in het raamwerk zitten. En dat moet aansluiten ook op de begroting. Want ook de begroting sluit niet weer op het GRP nu aan. Hè. Daar zitten ook weer verschillen in en onduidelijkheden in. En een onduidelijkheid is bijvoorbeeld dat een sommige plannen, neem de Kruidenbuurt, lopen 3 jaar. En dan opeens zie je dat laatste jaar zit niet in de begroting. Nee, maar wel weer in het GRP. Dan denken wij dat we met een relatief redelijk bedrag klaar te kunnen komen. En dan blijkt opeens dat het in 3 jaar wordt uitgevoerd. En veel hogere kosten mee gemoeid zijn. Waarbij we ook vinden dat eigenlijk in zo'n jaarplan... ten aanzien van overlast, we hebben dat bij Groetinke hebben dat ook gehad, dat wij best iets mogen zeggen over de uitvoeringsperiode. Want wij vinden overlast naar een wijk in 3 jaar, vinden we wel een beetje erg gek. Maar dat even terzijde. Ga je kijken hoe de financiering is, dan steken we natuurlijk kop en schouders steken we boven andere gemeenten uit. Een heel goed, die Brandsmark is heel goed, maar... Als je dus de heffing ziet, dan zitten we wel gemiddeld 30% hoger dan andere gemeentes. Als je naar de toekomstige jaarlijkse kosten kijkt, zitten we wel 70% hoger. Ik weet het wel, we hebben ook nog eens een keer 5 miljoen geïnvesteerd in Egmond. Maar dat kan nooit als je dat terugrekent. Ik heb dat nu niet gedaan, maar als je dat terugrekent, kan dat nooit dat hogere, de hogere kosten met zich meenemen. Net is al even gesteld over het raadsbesluit. Dat geeft dus aan eigenlijk van, er zijn varianten, dus in scenario 2 zouden wij ons best kunnen vinden, laat ik het zo stellen, want dat gaat gewoon uit eigenlijk van een relatief geringe verhoging. Zij het dat daar niet de veeg- en de baggerkosten dan in zitten. Nou, zoals de andere partijen ook gesteld hebben, dat hoeft ook helemaal niet. En wij vinden het ook niet sociaal. Dat vinden wij veel erger eigenlijk. Want nu wordt die hogere lasten, die via de afvalstoffenheffing komt, die wordt dus eigenlijk per huisnummer worden die omgeslagen. Terwijl het veel rechtvaardiger is als het via de OZB verdisconteerd is. De ene heeft een groot huis, heeft een langer stuk veegebied als een klein huis. Dus ja, als je sociaal wil zijn, dan is nu het systeem, als het in de OZB is opgenomen, want dat is het in principe. Het is allemaal vestzak, broekzak, hè, hoe je het ook doet. Dus dat vinden wij veel rechtvaardiger. En als we dan ook in de argumenten kijken om het anders te gaan doen, dan is het argument, als je het stuk leest, is niet zo van, we moeten dat gaan doen of zo, of dat hoort zo. Nee, het tegendeel staat eigenlijk van, de jurisprudentie wijst uit dat het niet onderuit te halen is. Dus eigenlijk, zo staat het eigenlijk. Hè? Dus het is niet zo van dat we recht doen aan eigenlijk wat de norm is. Nee, tegenovergestelde, nou, als je niet 100% doorbelast, dus maar een deel doorbelast, nou, dan kan het net door de beugel. Ja, dat moeten we toch niet willen. Kunnen we toch ook niet verkopen aan onze burgers. En dan ook het totaal, laat ik zo zeggen, van onderhoud en investeringen. We komen ook, er zijn ook stukken van een waterplan, dat vinden wij daar niet in terug. Het is niet duidelijk waar het geld naartoe gaat. Dus wij vrezen ook nog dat we nog aanvullende kosten kunnen krijgen van bijvoorbeeld het waterplan, wat nu in ontwikkeling is. Tot zover.
Dank u, de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook nu in grote lijnen onderschrijft de VVD wel wat er al eerder is gezegd. Wij staan er ook een beetje dubbel in. Aan de ene kant hebben we geconstateerd dat er investeringen gedaan moeten worden. Er moeten kosten gemaakt worden. Maar we willen eigenlijk de kosten ook liever niet zo direct zichtbaar bij de burger maken. Dus in het verleden zijn daar schulden opgebouwd. Kosten die wel gemaakt zijn, maar niet direct op dezelfde manier aan de burger zijn doorbelast. En ja, eigenlijk zitten we nu een klein beetje op de blaren van het beleid wat we in het verleden hebben gevoerd. Daar moeten we natuurlijk ook een beetje eerlijk in zijn. Want ik maak uit het stuk op dat de planperiode 11-15 toch voor ruim 50%, meer dan de helft staat er, bestaat uit kosten die in het verleden zijn gemaakt. Dus aan de ene kant wil je de kosten voor de burger natuurlijk zo laag mogelijk houden. Aan de andere kant weet je, als je dat nu doet, dus de rioolheffing temporiseert, dat die kosten wel elders opgeslagen worden. Dus het is linksom of rechtsom. Maar dat zijn keuzes en daar zullen we als raad natuurlijk straks een beslissing over nemen. Maar ik wil het toch zo even gezegd hebben.
Mag ik even interruperen? Waar heeft u dat gelezen? Kijk, de kapitaallasten van de voorgaande periode, die zijn gewoon meegenomen. Dat is logisch, maar er zijn geen kosten gemaakt, laat ik zo zeggen, waarvoor wij nu op de bladen moeten zitten. Nou, heb ik nergens kunnen vinden. Waar kan ik dat lezen?
Oh, sorry. Nou, ik maak op uit pagina 3. Ik citeer, opmerkelijk is daarnaast dat de kapitaallasten uit het verleden, meer dan de helft van de jaarlijkse totale rioleringslasten bedragen over de planperiode 11-15.
Misschien kan de wethouder daar straks op antwoorden. Okay. Dat lijkt me de.
Complimenten overigens voor de opstelling van het stuk. Wat het cijfermatige betreft, ik moet u eerlijk zeggen, ik ben er niet uitgekomen. Ik heb het nog even nagevraagd en de wethouder heeft geprobeerd na afloop van de ARC mij dat uit te leggen. Ik dacht dat ik het snapte, maar ik snap het weer niet. Maar daar hoeven we nu niet op in te gaan, maar ik kom dan even terug op die tabellen, scenario 1 tot en met 4. Want ik heb geprobeerd, als er plussen en minnen zijn, de verschillen vergeleken van het ene scenario met het andere scenario, dan dacht ik, dan moet er een bepaalde balans in zitten. Nou, die balans, ja, die kan ik er niet uithalen, maar dat zal hem wel aan mij liggen. Ik had toch nog een vraag voor de wethouder. Wat ik begreep uit het stuk is dat dat er ook afspraken met de provincie zijn gemaakt. En de afspraak is, heb ik begrepen, dat vanaf 2013 dan moeten de rioolrechten, die moeten, de lasten, die moeten in evenwicht zijn met de kosten die we maken, die moeten teruggehaald worden bij de burger. We mogen dus niet meer kosten uit andere potjes halen of uit algemene middelen. Zo heb ik het even begrepen. Maar botst dat niet als we toch afwijken van wat een beetje wat ik nu proef bij de andere fracties, botst dat niet met het beleid van de provincie? Dat is een vraag die ik aan de wethouder heb. Ja, dus kortom, het niet dekkend maken, dus niet de kosten verhalen op de burger, botst dat niet met het beleid van de provincie. En ja, ik geloof dat we ook nog in coalitieverband iets afgesproken hebben, maar dat moet dan ook een klein beetje. Ja? Oké. Dit even in eerste instantie. Nee, ik dacht dat we de kosten vanaf 2013, staat me zo bij, dat we dan in ieder geval de kosten zouden verhalen op de burger. Ja. Dit is het, voorzitter.
Mevrouw Ras?
Nou, ik heb nog een hele korte vraag, want er is inderdaad al heel veel gezegd en geschreven. Wij hebben ook even ingezoomd op die straatveegkosten. In een bijlage staat dat 30% via de rioolheffing geïnd gaat worden. Waarom die 30%? En zit er bij die straatveegkosten, we waren gewoon nieuwsgierig, hè? Zit daar dan ook het opruimen van horecarommel, meidenmarktachtige zaken? Is dat een substantieel deel daarvan? Ik zie al hoofdschudden. Daar waren we gewoon nieuwsgierig naar. Voor de rest sluiten we ons aan bij veel van de vorige sprekers.
Nee, dank u. Wethouder, kunt u al antwoorden of wilt u het even op een rijtje zetten?
Nou, voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal dingen al op een rijtje gezet. Want technisch inhoudelijk aan het rapport van Touw heeft u weinig aan te merken. Dat is een goed stuk. Van de firma Touw. Het is er met name de financiering en de tarifiering waaraan u vragen ontleent. Laat ik vooropstellen dat toen ik het stuk las, toen had ik ook even zoiets als wethouder van oeps, dat gaat wel heel erg omhoog. Aan de andere kant, je bent als wethouder aan het boetseren, zeg ik altijd, met wat er in je collegeprogramma staat. Wat er op je afkomt vanuit wet en regelgeving landelijk. En ook wat je aan vereisten vanuit de provincie voorgeschoteld krijgt. Nou, om met het laatste te beginnen. De eis van de provincie is dat onze financieel toezichthouder is dat je voorziening, zeg maar de spaarpot die je hebt om investeringen en fluctuaties in investeringen in je riool op te vangen, dat die voorziening ten alle tijde positief dient te zijn. We hebben nu een negatieve voorziening. De provincie heeft dat oogluikend toegestaan. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. En in 2013 moet die gewoon positief. Dat is één stukje van het boetseerklei. Dan is dit een GRP. Wat wordt geactualiseerd op basis van bestaande wet en regelgeving. Het vorige GRP zat wat dat betreft weer in een heel andere context. En de richtlijnen voor hemelwaterafvoer en rioloverstort zijn gewoon verscherpt. Daar hebben we gewoon mee te maken. U zult dat ook zien in het waterplan waarover wij in het college vandaag een besluit hebben genomen. En ja, dat heeft allemaal zijn invloed in de investeringen die je moet doen in je riolering. Dus dat zijn zaken die van bovenaf worden opgelegd, die ook als zodanig, als extra kosten moeten worden meegenomen. Dus de wereld van 5 jaar geleden, qua wet en regelgeving, zag er heel anders uit dan nu. Dan heb je te maken met het collegeprogramma. En het collegeprogramma zegt heel duidelijk dat we streven naar kostendekkendheid. En dat we de tarieven gematigd willen laten stijgen. Dan kun je zeggen, wat is gematigd? Daar kun je een hele semantische discussie over voeren. Maar over kostendekkendheid is het begrip volgens mij eenduidig. En dat betekent dus dat je kosten die je maakt voor riolering onder het riooltarief dient te brengen. Nou, dat is een verzoek van u als raad. Dat is het kader waarbinnen ik mij als wethouder heb begeven. En zodoende hebben we ook een deel van de veeg- en baggerkosten onder het riooltarief vermeld en gezet. Die normaliter inderdaad uit de algemene middelen worden betaald. Dat staat ook in scenario 2 zo omschreven. Daarin is het zo dat de veeg- en baggerkosten zijn toegerekend aan de algemene middelen. En de normale rioolwerkzaamheden, zoals het plaatsen van een riool, worden dan betaald uit het riooltarief. Maar vanuit het oogpunt van het collegeprogramma, waarin u zegt van het moet kostendekkend zijn, is dus een deel van die veeg- en die baggerkosten, 30% en 50%, toegerekend aan het riooltarief. Daarnaast is ook het beheer van het grondwater sinds 2008 een gemeentelijke taak. Dus dat is ook weer een additionele activiteit die kostenverhogend werkt. Ja, dan ga je dus boetseren. En dan probeer je vanuit allerlei perspectieven, vanuit allerlei invalshoeken, je financieel toezichthouder, de provincie, rijksregelgeving op het gebied van grondwater, afvalstoffen, etcetera, etcetera, tot aan wat in het collegeprogramma staat, probeer je dan tot een scenario te komen. En wij hebben toen gekozen, of wij hebben geboetseerd, zeg ik maar, het scenario 4. En het is een hard gelach dat je natuurlijk begint al met een negatieve voorziening. En het vervelende is dat we, en meneer Haarsma die refereerde daar ook aan, dat je dit GRP niet kunt behandelen zonder goed te kijken naar het verleden. We hebben natuurlijk in het verleden eigenlijk onze voorziening uitgeput. Hè? We hadden een positieve voorziening. We hebben die voorziening uitgeput om de riooltarieven min of meer te dempen, niet te hard te laten stijgen. En ja, dat potje is nu feitelijk op. En wil je nu zeg maar kostendekkend zijn, dan zul je dus je riooltarief moeten verhogen. Nogmaals, we hebben dat op een dusdanige manier gedaan dat we een deel van het saldo wat we feitelijk overhouden uit de algemene middelen, omdat we de kosten van riool en de kosten van veeg- en baggerkosten nu onder het riooltarief plaatsen, hebben we aangewend om terug te laten vloeien naar de voorziening, zodat, wat ik al zei, ten opzichte van scenario 3, wat eigenlijk het meest ultieme scenario is, hebben we geprobeerd die tarieven toch in enigerlei mate gematigd te laten terugkeren. U kunt het ook zien bij scenario 3. Bij scenario 3 ziet u heel duidelijk uitgaande van de kaders die ik net noemde, dat er sprake is van volledige kostendekkendheid. En dat er van het positieve begrotingssaldo wat we daarmee overhouden, dat we dat laten terugvloeien naar de begroting, maar dat we ook niet terugstorten naar de voorziening als zodanig om de tariefstijging zeg maar te temperen. Nou, bij scenario 4 zijn we dus uitgegaan van een gelijkmatiger tarief, waarin we dus hebben gezegd van laten we wat we overhouden door veeg- en baggerkosten zeg maar onder het riooltarief te plaatsen. En dat niet meer uit de algemene middelen te betalen, laten we een deel daarvan van die onderuitputting feitelijk, laten we die aanwenden om terug te laten vloeien naar de voorziening, opdat we toch de stijging van de riooltarieven enigszins kunnen temperen. Nogmaals, Dat staat ook bij scenario 4. Het is niet het meest ultieme scenario, maar het komt wel het dichtst in de buurt bij alle perspectieven, bij alle invalshoeken die ik net schetste. Want ja, we zullen in 2016, willen we de voorziening positief houden in 2020, toch weer de discussie moeten aangaan over de tarifering. En nogmaals, meneer Haarsma zei het ook zo net, we zitten met een erfenis uit het verleden. Dat eventjes ten aanzien van mijn introductie op een aantal vragen. Ik wil nog even ingaan op een aantal punten die D66 specifiek stelde. Mevrouw De Ruiter heeft het over het temporiseren en de risico's. Ja, ik denk dat die ook net heel goed geschetst zijn door uw overbuurman. Want zodra je gaat temporiseren, worden de kosten feitelijk opgeslagen en krijg je die op een later tijdstip dubbel en dwars terug. En als het gaat om risico's, kijk op een bepaald moment als je investeringen gaat uitstellen en het blijkt wel uit de rioolinspectie dat er een calamiteit kan ontstaan en je zegt van nou ja, kan nog wel 2 jaar of kan nog wel 3 jaar. En er gebeurt toch iets, ja, dan ben je ook gewoon de piezang. En we zijn nog steeds op dit moment bezig met diverse rioolinspecties. En die zullen de komende 3 jaar ook nog gewoon doorgaan. En er is gewoon in het verleden, net zoals in veel andere Nederlandse gemeenten, heel veel achterstand geweest in het rioolonderhoud. Want het is altijd letterlijk het ondergeschoven kindje van menig gemeente geweest. En toch willen we met z'n allen droge voeten houden. Maar we hebben er tegelijkertijd ook niets voor over. En dat is het ambivalente, vind ik altijd, in deze discussie. Als het gaat om uw punt ten aanzien van de verbruiker betaalt, dan heeft u daar inderdaad een vraag uitstaan bij een van onze ambtenaren van Beheer Openbare Ruimte. Die vraag die wordt door de desbetreffende ambtenaar behandeld, maar die is op dit moment op vakantie. Dus ik hoop u daar, ja, dat is heel vervelend, maar... het was op een relatief korte termijn dat u die vraag stelde, althans meneer Snijder. Dus ik hoop daar, zodra hij terug is van vakantie, u nader antwoord op te kunnen geven, mevrouw De Ruiter. Op dit moment ontbreekt mij die kennis even om daar nu direct een discussie met u over te voeren, omdat ik niet goed over de achtergrondinformatie beschik.
Krijgen alle raadsleden die informatie?
Ja, ik heb er geen probleem mee, ik bedoel.
Anders zouden we het hier krijgen.
Ja, nee, vanzelfsprekend. Het CDA refereert eigenlijk ook aan de financiële pagina en vraagt om de feitelijke argumenten. Ja, ik heb geprobeerd die feitelijke argumenten te schetsen aan de hand van de invalshoeken die ik net benoemde. Waar we gewoon mee te maken krijgen waarom die tarieven stijgen. De PvdA die heeft het over de schaal en het ambitieniveau. U geeft terecht aan, meneer Van der Leij, dat inderdaad een wissel van zo'n investering in de Egmonde van bijna 3,5 miljoen euro in de infrastructuur behoorlijk zwaar trekt. We hebben een duur riool, dat klopt. We hebben ook relatief veel riool in deze gemeente. En we hebben een vrij groot landelijk gebied. Wat qua kenmerken een ander type rioolinfrastructuur heeft dan bijvoorbeeld een Phoenix-locatie in Heergewaard of in Alkmaar. Het klopt, het is een duur riool, maar dat heeft ook met wat ik al zei te maken met de wijze waarop ons riool zeg maar, is aangelegd en is ingericht. U noemde dit ook al het aspect van de rioldekking. Ik denk dat ik daar al iets over heb vermeld. Kijk, nog even teruggaand op het riooltarief. De BBV schrijft voor dat een riooltarief besteed moet worden aan het riool. Dus dat betekent niet dat ik, zeg maar, als ik mijn riooltarief op de een of andere wijze oplus, dat ik daar met wat ik overhoud andere leuke dingen ga doen. BBV zegt heel duidelijk, riooltarief besteedt dat aan het riool. mag er ook als zodanig geen winst op maken. Dan kom je nog bij de kostendekkendheid. Nou, dat heb ik net geschetst. Dat is een kader binnen het collegeprogramma waaraan ik mij houd. Als u als raad denkt van, nou, bij scenario 2 worden de veeg- en baggerkosten niet meegenomen, stappen we af van het principe van kostendekkendheid. Ja, dan is dat aan u, maar ik wil u wel schetsen dat u dan in deze afwijkt van wat we in het collegeprogramma hebben afgesproken. En nogmaals, ik ben als wethouder, houd ik mij gewoon aan de kaders die mij gegeven worden en daarvan probeer ik een GRP te boetseren. Als het gaat om de vragen die meneer Bijl heeft gesteld, ja, dat zijn enerzijds vooral percepties op het stuk. Meneer Bijl vraagt om een jaarplan. Ja, in principe is het zo dat als je een GRP vaststelt, dan stel je een beleidsplan vast voor je riool. En aan de hand daarvan maak je dus jaarplannen. Dat doen we eigenlijk ook met de afvalstoffen, met het afvalbeheer. Even in het hypothetische geval, stel we gaan op een bepaald moment over naar de HVC. Dan wordt er ook jaarlijks een jaarplan met de HVC opgesteld. Wat heel smart wordt gemaakt om te zien of we de doelen die we gesteld hebben in het afvalbeleidsplan, wat u heeft vastgesteld, ook halen. Nou, zo gaat het hier ook. We hebben een GRP, dat stellen we vast, dat is voor de komende 5 jaar. Dat betekent dus dat er jaarlijks door de afdeling BORG jaarplannen worden gemaakt van waarin gaan we wat investeren. En we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te matchen met het besluit dat u heeft genomen in 2010, de meerjareninvestering in civiele werken, waarin we heel duidelijk ook werk met werk proberen te maken en waarin ook een deel van de rioolwerkzaamheden en de bestrating voor een deel ook uit dat riooltarief gedekt kan gaan worden.
Nog even bij, één ding. Ogenblik. Ja, ik.
U zegt dat u jaarplannen maakt, maar ik heb ze nooit gezien en ze sluiten ook niet aan bij het GRP, tenminste wat de bestedingen, zoals ik het tot nu toe heb geanalyseerd. En in het stuk staat ook heel duidelijk dat er jaarplannen gemaakt moeten worden door de gemeente en dat die ook openbaar moeten zijn. Niet alleen voor de raad, maar zelfs voor de bevolking. En er staat duidelijk in het stuk dat die dus niet aanwezig zijn en niet gemaakt worden.
Nee, nou goed.
Staat in het GRP, dus we zien het
dit,
niet.
Nee, okay, staat in het GRP. Dit GRP, wat ik zeg, dat gaat over de periode 2011-2014. Ik ben in 2010 wethouder geworden, meneer Bijl. Ik was toen, net als u, ook raadslid. Nou, ik denk niet dat dat zozeer te maken heeft met continuïteit van bestuur, meneer De Jong. Ik stel gewoon even een feit vast dat ik in het verleden bij het vorige GRP ook niet op de hoogte was van het feit dat daar jaarplannen aan ten grondslag lagen. Nogmaals, ik signaleer nu dat wij op basis van dit GRP jaarplannen maken. Zo doen we dat ook met de meerjaren investeringen in civiele werken. En we proberen zoveel mogelijk hetgeen we besloten hebben verleden jaren over de meerjaren investeringen in civiele werken te combineren met wat we in het GRP aan investeringen gaan uitvoeren. En als we werk met werk kunnen maken en daarbij dus ook en nieuwe riolering en nieuwe bestrating, zoals we dat in Goedinken doen, gelijktijdig kunnen uitvoeren en daarmee ook kosten besparen, dan doen we dat nog, dan doen we dat natuurlijk. U had het nog eventjes over het waterplan. Wat ik net schetste, daar hebben we vandaag in het college ook een besluit over genomen. En ook daarin staan op basis van wet en regelgeving bepaalde uitvoeringsmaatregelen die we gewoon moeten uitvoeren om bijvoorbeeld het grondwaterpeil op het grondwaterniveau op peil te houden. Nou, ik zal u niet met allerlei inhoudelijk ingewikkelde zaken belasten, maar een deel van de rioleringskosten, of een deel van het riooltarief, laat ik dat zo even formuleren, gaat ook naar de activiteiten die in het waterplan op basis van wettelijke kaders moeten worden uitgevoerd, gaat ook naar een deel van de dekking voor het waterplan. Dus die kosten komen er niet bij het waterplan. Die kosten zijn deels al geïntegreerd in het GRP. Die kosten, u schudt nee, als wij kosten maken voor het waterplan, nee, meneer Van der Leij schudt nee, als wij kosten maken voor het waterplan, dan worden die kosten gedekt vanuit de riooltarieven die wij opstellen. Dus meneer Bijl zegt dan heel duidelijk van we krijgen straks nog een waterplan. Komen daar dan ook weer extra kosten bij die worden doorbelast? Nee, die kosten voor dat waterplan zitten in de riooltarieven.
Meneer Van der Leij?
Zitten dus ook in dit GRP al verwerkt, die kosten? Want die scenario's met die tarieftabelletjes, maar ik zie dat niet in het plan verder terugkomen. Als apart notitie, er staat iets van 45.000 euro waterplannen, maar dat kan het nooit zijn. Dus die investeringen die u dan zegt.
Als u naar bladzijde 54 gaat, tabel 4.6, dan...
Excuus, maar wij hebben niet allemaal het gehele plan. We hebben een uittreksel.
Maar...
Ik weet niet op welke bladzijde dat daar staat.
Waarom komt dat? Wat zeg je? Dat is een. Misschien kan de griffier er even op antwoorden, want het lijkt me wel verstandig dat u ook het rapport van Touw natuurlijk heeft.
In overleg is gezegd dat de samenvatting naar de raadsleden gaat, ook fysiek, en het grote herinneringsplan ter inzage legt. En dat vind ik wel dat de samenvatting er wel in moet staan wat relevant is. Want anders dan moet je geen samenvatting geven.
Ja. Maar goed, wat relevant is in een samenvatting. Dit is nu een zeer specifieke vraag van meneer Bijl ten aanzien van het waterplan. Ik weet niet of dat... van tevoren weet ik niet of dat specifiek is natuurlijk. Kijk, die samenvatting die wordt gemaakt door de firma Touw. En daar worden de highlights uitgehaald. En dat dit totale plan dan ter inzage ligt in de... dat is dan ook aan u om daar ook dan actie op te nemen.
Okay. Als het zo is, ik zie het nu staan hoor, en het staat ook in die tabel, hè, want daar hadden wij net een vraag over, er staat nog te plannen projecten, 3 miljoen. Als u zegt van het waterplan maakt 30%, 40% onderdeel van deze investeringen, dan denk ik bijna dat je het waterplan het GRP gezamenlijk moet vaststellen. En niet apart, want dan wordt het een hele, als u zegt, al die lasten van het waterplan die u nog moet gaan vaststellen, zitten nu al in deze tariefstelling, terwijl het waterplan nog moet worden vastgesteld. Dan gaan we het tarief vaststellen, de investeringslijst die hierbij staat als kennisgeving aannemen. En dan krijgen we later nog een waterplan.
Nee. We stellen het GRP vast. We stellen nog geen tarief vast. Dat is een groot verschil. Nee. Formeel stelt u feitelijk de discussie over de tarifering. Die vindt ook plaats bij de begroting. En wordt vastgesteld formeel bij de tarieven- en leesjesverordening. In november, begin december. Dan hebben we het over het tarief.
Wat u dan doet op bladzijde 54, 56, dat zijn allemaal getallen uit het waterplan. En die voegt u hier dus in. En dan besluiten we bij het GRP al. Wat is dan nog de essentie van het vaststellen van een waterplan? Als we nu al die financieringsstukken hier op bladzijde 54 vaststellen. Dat is dan toch mosterd naar de maaltijd?
We stellen hier een GRP vast. En een scenario met een ontwikkelrichting rond de tarieven, maar we stellen niet als zodanig een tarief vast. Dat is voor de rest aan u. Misschien zegt u op een bepaald moment wel van wij misschien.
Excuus, nou mag ik even? Wij stellen nu toch de begrotingswijziging vast. Als er zo aan de zijlijn gepraat wordt, dan is de discussie niet te volgen. Ik wilde even voorstellen dat de wethouder het verhaal afmaakt en dan komt meneer De Jong aan het woord. Ja, is dat goed? Eén korte opmerking.
Wat we wel vaststellen namelijk, dat is bij het tweede beslispunt, dat is de opbouw van de tarifering. Dus wel degelijk over het waterplan. En ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn.
En een technische aanvulling van de heer Egberts.
Wat u vaststelt volgens mij, want wij hebben dit opgesteld, even tussendoor. Toen kwamen we op het scenario 1, 2 en 3. 1 is onmogelijk. 2 hadden we reden voor om dat af te, of tenminste niet over te nemen. Toen is 3, toen is het in het met de heer Roem uitvoerig gesproken. En daar is uit scenario 4 uit ontstaan. Want daarom hebben we heel erg die tarieven proberen te temperen. Dat was ook een echt een uitdrukkelijke opdracht van de heer Roem.
En wat er nu ligt is een GRP en we hebben bewust met die ontwikkeling van die tarieven hebben we alles met alles rekening gehouden, zodat we u niet later nog eens een keer gaan verrassen met allerlei bijkomende kosten. En dat is de reden waarom dat waterplan wel degelijk is meegenomen in die ontwikkeling van die tarieven, maar formeel stelt u pas ergens na de begroting alle tarieven vast in de belastingverordening. Maar we hebben het alleen maar gedaan om u van tevoren niet nog eens een keer te gaan verrassen of nog eens later te komen met nog eens een extra stijging. We hebben dus in deze tarieven bewust alles meegenomen wat we wilden doen.
Ik wilde even stoppen nu. Ik wil hier even in het hoofd opslaan en de wethouder laten antwoorden en hebben een tweede termijn.
Ja. Nog even kort richting de VVD. Ja, nou, de VVD refereert inderdaad heel erg aan het beleid wat in het verleden is gemaakt. De kosten die in het verleden zijn gemaakt. En ja, nogmaals, ik heb al geschetst, meneer Haarsma, u haalt me de woorden uit de mond. We zitten met een soort van erfenis. En we hebben continu maar geput uit die voorziening. Die op een bepaald moment om de tarieven te temperen feitelijk is leeggetrokken. En ook als zodanig niet kostendekkend was. Nou, daarvoor krijgen we dus nu de rekening gepresenteerd. Uw punt over het feit dat u de tabellen niet begrijpt. Erik, ik heb het...
Doe er nu geen moeite voor, hoor. Doe maar niet.
Doen
we een andere keer.
We hebben hier ook ambtelijke ondersteuning. Meneer Poerstamper, kan het u heel kort even uitleggen? Ik denk dat het toch wel goed is om even eenzelfde referentiebeeld rondom de tabellen te hebben. Dus Erik, misschien kan jij het kort even toch uiteindelijk.
Hoor uw beantwoording?
Ja. Ik neem aan dat het gaat om het verschil tabel scenario 3 en scenario 4. Dan is het misschien verstandig om even te kijken hoe het ontstaan is. We hebben scenario 3 is gebaseerd op volledige kostendekkendheid. Waarbij meegenomen is alle kosten die je aan het riool kan toerekenen. Dus inclusief grondwaterproblemen, baggeren, een deel van je straatreiniging, je kolken zuigen. Alles wat daarbij hoort. Dan kom je op een bedrag wat je daarvoor nodig hebt. Dat bedrag is, hoe is dat bepaald? Er is eigenlijk gekeken van wat moet je gaan doen tot 2070, dus in een periode van 60 jaar, om je riool op peil te houden. Die periode van 60 jaar die is gekozen omdat de langste afschrijvingstermijn van dingen die wij hebben 60 jaar is. Daaruit komt een bedrag en daaruit haal je wat je totaal over dat aantal jaren kwijt bent. Wij hebben gezocht naar een kostendekkend tarief waarbij je niet in de toekomst meer plotselinge stijgingen gaat krijgen. Daaruit is scenario 3 ontstaan. En scenario 3, daarbij is ervan uitgegaan dat de prognose, de voorziening moest stijgen. Die voorziening die moet voor de provincie in 2013 minimaal op nul staan, maar om te kijken naar 2020, waar we tussen 2016 en 2020 gaan we heel veel geld uitgeven, gezien de toestand van ons riool en de jaartallen waarin het gebouwd is, dan hebben we heel veel extra geld nodig. Dus je voorziening moet op dat moment verder positief staan. Nou, zo is scenario 3 ontstaan. Maar als je dat door gaat rekenen, dan krijg je dus vrij hoge riooltarieven als je dat direct om wil slaan. Op verzoek van de heer Roem zijn we toen gaan kijken van wat kunnen we nou doen om die tarieven te laten zakken. Op het moment dat wij alles aan het riooltarief toe gaan kennen, wat je daaraan toe kan kennen, komt er ruimte in de WOZ, in je algemene middelen. Want daaruit hoef je geen baggeren, geen... geen straatvegen, althans een deel van je straatvegen niet meer te betalen. Die ruimte die er op dat moment daar komt, die zou je kunnen gebruiken om je tarieven wat te laten zakken. Dus we hebben toen gezegd, we gaan het aanvullen van onze voorziening gaan we deels doen uit de algemene middelen. En als je dan dus kijkt in tabel 3, dan zal je zien dat er in 2011 een tekort in de algemene in de voorziening zit van 891.000, kijk ik naar tabel 4, scenario 4, dan zie je dat dat 591 is. Daar zit 300.000 euro verschil in. Waar is dat gevonden? Als je de regel eronder kijkt, dan kom je bij je effect op je begrotingssaldo. We hebben gewoon 3 ton uit het begrotingssaldo gepakt en dat hebben we in de voorziening gegooid om op die manier de boel dicht te krijgen. Als je dat doet, dan hoef je dus minder aan je aflossing te betalen en daardoor kan je je tarieven wat laten zakken.
Ja, dit wordt nou, ja, dit is toch een ingewikkelde discussie, want ja, natuurlijk, want ik neem aan dat dit
snap je dan niet af? Oh, sorry.
Ja, mevrouw Ras.
Stap je dan niet af van, als je dat uit de begroting haalt, stap je dan niet af van het principe dat het gewoon kostendekkend moet zijn?
Ja, daar stap je van af. Maar wij hebben, er zit ook nog iets in dat we de boel geleidelijker zouden laten stijgen. Dat zouden we wel wilden proberen. Daarom is het ook niet zo dat we dat blijven doen, maar dat loopt tot 2013. Als je kijkt in 2014 in het rijtje, dan zal je zien dat er bij het effect op het begrotingssaldo tussen tabel 3 en tabel 4 geen verschil meer zit. En voor de jaren daarachteraan ook niet. Dus vanaf dat moment ben je in principe kostendekkend bezig, haal je alles uit je riooltarief. Maar je hebt in de eerste jaren de pijn verzacht door het vrijvallende deel in je algemene middelen te besteden om je tekorten aan te zuiveren.
En in die zin doen we eigenlijk weer toch een klein beetje hetzelfde als we voorheen deden, dat we een deel van de voorziening gebruiken om het riooltarief te temperen. Maar het punt is dat je zit dan als wethouder ook in een soort van spagaat. Want het collegeprogramma zegt, wat ik al zei, heel duidelijk, je moet streven naar kostendekkendheid. Maar de tarieven moeten gematigd stijgen. Nogmaals, dan kun je een semantische discussie voeren over wat is nou gematigd. Maar goed, ik heb zelf natuurlijk ook daarmee geworsteld. En ja, dan komt dit er zeg maar als scenario uit. Wat je vanuit die verschillende perspectieven kunt aanbieden. Maar ga je echt puur voor het meest rationele, ja, dan is het scenario 3. Maar ja, nogmaals, dan zit ik met mijn collegeprogramma.
U bent klaar met. Ik was ben even de draad kwijt.
Ik wilde nog even reageren op het punt van meneer Bijl over die 3,1 miljoen euro. Ik heb een tabelletje gekregen die dan niet besteed zou zijn of zou vrijvallen. Kijk, rond het maar even af, die 3 miljoen euro, die staat dan voor incidenteel nog te plannen. Je zou het analoog kunnen zien als een soort van post onvoorzien. Als wij in de komende periode uit de rioolinspectie bijvoorbeeld meer kosten krijgen aan een bepaald project, dan heb je wel geld nodig om dat in je achterzak te hebben en mee te nemen. En dat is dus iets wat we dat is zeg maar waarom wij dat bedrag zeg maar ook gewoon zo in stand willen houden om incidentele zaken die we bij de rioolinspectie tegenkomen en eventueel meer kosten met zich meebrengen te kunnen dekken. En het nog niet geplande deel natuurlijk ook. Ja, en ik heb nog een punt openstaan ten aanzien van mevrouw Ras. En u vroeg in hoeverre rondom het straatvegen ook troep van de horeca wordt meegenomen. Maar ik zit even te kijken, is dat niet gewoon bedrijfsafval waarvoor de horeca zelf verantwoordelijk is?
Ja, de horeca is voor zijn eigen dingen verantwoordelijk. Maar in principe hebben wij veegcontracten met een aannemer. En dat is het dagelijkse straatvegen. En waarom zit dat voor een deel in je riooltarieven? Omdat je daarmee voorkomt dat je rioolkolken vol komen te zitten en daarna je riool verstopt. En dan zijn je kosten veel groter. Dus om te zorgen dat je niet al te veel kosten aan het schoonmaken van je riool hoeft te hebben, ga je straat vegen. Dat is een deel van je straat vegen. En een deel is ook omdat je horeca hebt. En een deel is omdat je wil dat je straat er netjes uitziet. En dat is dus het deel wat niet uit het riool betaald wordt. En daar is ja, gebleken uit, becijferingen van RioNet en van andere gemeentes ook, dat ongeveer een derde van dat bedrag reëel is om aan het riool toe te schrijven.
Nou, dan zou ik graag naar de tweede termijn willen, meneer de Jong. Of...
Zal ik de aftrap doen, voorzitter? Dank u wel. Van de uitleg was zeer uitvoerig. Waarbij ik in eerste instantie denk dat het de methode die gekozen wordt de zaak alleen maar hopeloos complexer maakt. Omdat je met allerlei porties met geld links en rechts gaat schuiven. En dan weer van daar naar daar en daar naar daar enzovoort. En volgens mij lossen we het gewoon op door niks toe te voegen aan de huidige situatie. Gewoon laten zoals het is. Kiezen voor scenario 2. En dan is goed onderzoeken of de situatie waar we over praten eigenlijk gaat veranderen aan de hand van nieuwe regelgeving. En dat het in de toekomst wenselijk wordt om misschien vegen of baggeren alsnog op te nemen. Daarvoor denk ik dat je eerst het waterplan moet samenstellen. En dat je weet waar je het over hebt. En dat de Raad ook weet wat voor kosten er op ons afkomen. Voordat we nu al een voorzetje gaan geven van in de toekomst wordt het duurder zonder dat we weten waar we eindigen. Dat was mijn betoog.
Waarbij ik ook eigenlijk wil vragen, begrijpt u het nu? Oké.
Dank daarvoor, voorzitter. En ook dank aan de persoon die het me heeft uitgelegd. Ik ben de naam even kwijt. ik heb toch nog één vraagje. En dat is, staat de provincie nou toe om uit de algemene middelen geld te halen om daarmee je tarief lager te houden? Dus niet kostendekkend vanuit het tarief? Dat staat, oké. Dat is de vraag.
Mevrouw de Ruiter?
Of ik heb het gemist, maar ik dacht dat mijn vraag rondom de herstructurering van schulden nog niet beantwoord is. Gezien de grote kostenpost die dat binnen het programma is. En ik begrijp dus dat gezien de kosten die op ons afkomen tussen 2016 en 2020, een temporisering van de maatregelen absoluut ongewenst is. Begrijp ik dat goed? Ja, goed. Dan hoor ik de wethouder zeggen dat de verscherpte regelgeving is, ook in het waterplan, maar ook in het rioleringsplan vanuit het Rijk. Staan daar extra middelen tegenover vanuit het Rijk? Want het is natuurlijk wel leuk als het Rijk ons wat voorschrijft, maar we moeten het wel kunnen behappen met elkaar. Dus dat waren eigenlijk, even kijken hoor. Dat was het voor dit moment. Dank u.
Meneer Van der Leij?
Ja, dat is een uitvoerige beantwoording en ik dacht dat ik het snapte. Even. Maar, want u haalde dat waterplan erbij, toen haalde u bladzijde 54 erbij. En dat is een heel riedeltje. En toen staat daar in bladzijde 54.
Sorry, 55.
Er staat onder het waterplan, want ik neem aan dat dus het waterplan, staat er... Nee, bladzijde 54. Er staat onderzoek en plannen van het waterplan. Er staat er een bedrag van 45.000 oplopend tot 87.57. Totaal 268.000 in de planperiode. Is dat nou alleen het opzetten van het waterplan of zijn het ook de maatregelen die in het waterplan genomen moeten worden? Want daarnaast, ik dacht eerst, nee, u gaat incidenteel nog, toen was in, eerst zou u incidenteel nog de plannen vervangen, die 1.5, 1.83. Toen kreeg ik eerst de indruk, is dat nou voor het waterplan of is dat voor het riool? Ik had altijd, het is triool. Dus nog te plannen projecten vervangen riolering. In de komende planperiode die nog niet, in 13 en 14, nog niet helder zijn wat we gaan doen. Dat is die 3,7 miljoen die nog nader moet worden ingevuld, waar u nog geen projecten voor heeft, om het zo maar te zeggen. Dus nu zegt u wel van, dat waterplan dat zit volledig in deze kosten, maar dat is maar €287.000 in de planperiode. Dus dat is dus heel weinig, dat stelt dus helemaal niets voor. Dat is misschien een eurootje of zo. Dus die... U suggereerde dat de trioolheffing enorm hoog ging, omdat we enorm veel ambities in het waterplan gaan neerleggen. Nee, goed, maar even voor de helderheid, dat is het dus niet. Dus kijk, als u zegt, de effecten van het waterplan neem ik even, globaal even mee. En u gaat het nog vaststellen met alle plannen en projecten die erachter zitten. Maar we hebben het al een beetje vertaald en het is niet meer dan 45.000 investering per jaar. Meer hoeft u niet te rekenen. Nou, dan zijn die ambities en die wet- en regelgeving in het waterplan ook niet zo zwaar, denk ik. Maar goed, dat kunnen we gaan verder. Alleen het raar is dat we het hier al goedkeuren qua, u kunt zeggen, je stelt niet vast, de ambities stellen we vast. Maar achteraf krijgen we het plan nog. Dat is een beetje vreemd op zich. Qua procedure, wat mij betreft, want ik ga iets vaststellen waarvan ik niet de inhoud ken. En het GRP zegt dit wel inhoud. In de samenvatting stond, kon ik het ook niet vinden, dat waterplan. Nu is dat in de toelichting wat verduidelijk dan. Maar het waterplan heeft dus nauwelijks invloed op de tarifering. Hooguit misschien als je die baggerkosten doorrekent. Dus onze vraag blijft toch een beetje, want zo begrijp ik net ook de antwoording van D66, dat dit plan zoals het ervoor ligt, is gewoon eigenlijk een wet. Dan kan de raad aan het plan, inhoudelijk kan de raad niets veranderen. Dat we onze vraag eigenlijk, kunt u het plan temporiseren, dus minder ambitieus het plan uitvoeren? Want alle scenario's gaat uit van het plan zoals het hiervoor ligt. Als u zegt, nou we doen wat minder, dus de hele staat van investeringen gaan we wat anders doen. We gaan dat in de jaren van 2000, we gaan het doortillen naar 2018, dus we gaan die investeringskosten wat uitrekken. Dan krijg je een andere tarifering en dan krijg je een andere gedempt. Dus we gaan het plan minder ambitieus maken. Nou, u zegt kennelijk, het is slikken of stikken, dit is het. En je kunt wel meer doen, maar niet minder. En daarnaast werd ik een beetje verrast. Kennelijk heeft u er inzicht in, en dat had ik dan ook wel graag gewild dat u dat aan de raad had medegedeeld. Dat u voorziet, dat er in, dat is waarschijnlijk al, dat is prima, een soort doorvertaling gemaakt naar de periode hierna, dat er heel veel aankomt. Nou, misschien is dat nog te onzeker, maar het was, als u daar enig inzicht in heeft, had u gezegd, nou, raad, je kunt nu wel willen minderen, maar je zadelt wel de volgende raad met nog een groter probleem op, want er komt, zo denken wij, als je het nog verder doorkijkt in de komende 10 jaar, komt er nog veel meer op u af. Nou, dat kan reden zijn om dan nu de zure appel maar te bijten. Maar je kunt ook uitleggen aan de bewoners. Bewoners, als we het nu nog uitstellen, heb je over 5 jaar nog veel meer. Maakt wel geen onderdeel uit van dit plan. Maar het werd door de heer Egbers eventjes in de zaalheid gezegd. Van, er komt nog veel meer aan. Dat is nog veel erger dan wat je nu hier ziet. Zo vat ik het maar eventjes populair samen. Dat kan mede een afweging zijn, als je die lange termijnvisie ziet, om dit goed te keuren. Dus daar, met die informatie neem ik nog eens terug naar de fractie. Want wij dachten eerst, het kan wel een tikkeltje minder, maar goed.
Meneer Bijl, alstublieft.
Ja, voorzitter, ik heb geen antwoord gekregen eigenlijk hoe het zit met veeg- en baggerkosten. In hoeverre dat nou eigenlijk noodzakelijk is om dat op te nemen in de riolenretributie. Dat is volgens mij absoluut niet verplicht. Dat is het tegenovergestelde is eigenlijk. Het wordt gedoogd als je het... Zie je aan het einde van het boekwerk, dus eigenlijk de jurisprudentie daarover, is het dat het gedoogd wordt. We hebben er nu geld voor, hè. We kunnen nu ook betalen. En wij zien het absoluut niet een noodzaak om het in de rioolretributie op te nemen. Waardoor dus het niveau van kostendekkendheid ook opeens heel anders komt te liggen. Dus wij zijn er geen voorstander van, mede omdat wij het ook socialer gezien evenwichtiger de lasten verdeeld vinden als die in de OZB worden opgenomen. Dus daar gaan wij gaan er echt tegen in en zullen dus alleen optie 2 kunnen ondersteunen. Nou, dan ten aanzien van...
Meneer Bijl, meneer Groot wil u graag iets zeggen.
Ja, meneer Bijl. Ook het volgende leeft bij ons. Je legt een toeristische parkeerplaats aan. En daar heb je toeristenbelasting voor. En daar zorg je ook dat er een adequate veeg en het schoonmaken van de waterafvoer bij hoort. Dat komt uit de toeristenbelasting. Want dan is het de doelgroep. Of dan haal je het geld daar vandaan waar het voor bestemd is. En op het moment dat je iedere burger laat betalen aan zaken die een speciaal doel hebben. Ja, ik ben het volledig met u eens. Dan doe je het gewoon helemaal radicaal fout.
Dag,
dank voor de bijval. Dan het andere ten aanzien van toch wel de controlerende taak die de Raad heeft, waarvan ik van gesteld heb, uit het vorige GRP kunnen we dat absoluut niet controleren en goedkeuren. Dat is absoluut niet uit te halen. En ik denk dat we misschien met de algemene beschouwingen daar nog wel nog een motie over zullen nemen, tenzij dat we eerder informatie daarover krijgen. En ik denk ook voor de toekomst dat we dat dus op deze manier, dat we dat dus niet kunnen vaststellen. We kunnen wel het GEP vaststellen als leidraad voor beleid en reservering van de middelen. Maar wij gaan niet goedkeuren, eigenlijk zoals nu eigenlijk aangegeven staat, is eigenlijk het krediet eigenlijk. Hè, of de jaarlijkse lasten die het krediet ten gevolge hebben. En wij willen eigenlijk dat je kan dus zeggen, ik ga jaarplannen maken. Achteraf beschouwd, dat lijkt wel leuk, maar jaarplannen zijn heel moeilijk, omdat het projecten lopen meerdere jaren uit. Ook omdat de voorbereidingskosten daar ook deel van uitmaken. En wij denken dat voor alle zaken die een bepaald bedrag te boven gaan, zeg dingen van alles wat meer dan 25 mil is, daar dient een projectplan voor te komen. En dat dient voorgelegd te worden aan de raad. En dat projectplan, dat is dan een krediet. Dat krediet kan op een goede manier bewaakt worden. Daar kan ook aangegeven worden hoe ver het ermee staat. En daar kan ook afgerekend worden en dat kan de raad het ook zien. En dan is de controlerende taak van die de raad dient te doen, die is dan gewaarborgd. En ik denk dat we daar een amendement voor in zullen dienen tijdens behandeling.
Mevrouw Ras?
Ik vond het een goed verhaal, in ieder geval te horen dat er een 60 jaar blik vooruit werd geworpen. Daar zijn we nu de laatste tijd veel mee bezig, een lange termijn visie. Dus dat vond ik wel een heel goed argument, een onderbouwend argument. Ik was toch wel enigszins verbaasd over die 3 miljoen reserve. Ik zit daar niet genoeg in, maar ik dacht dat dat niet wenselijk was, dat we dat soort potjes zo terzijde hielden. En het is nogal een bedrag waar je het over hebt, als zijnde onvoorzien. Dus daar zou ik iets meer over willen weten of dat wel zo wenselijk is om dat zo terzijde te schuiven. Ik was wat verbaasd over de 25.000 die hiernaast net werd genoemd. Ik wil daar graag even iets over horen van, moeten we dat wel willen met elkaar? Op een bedrag van 25.000 al gaan controleren, zijn we dan niet, lijkt mij niet werkbaar. En we moeten elkaar niet met werk opzadelen, vind ik. In scenario 2, ik heb ook wat zitten stoeien met die tabelletjes. Is het effect, haal je daar nog meer uit de algemene middelen dan bij scenario 4? Ja, en is er dan niet een soort scenario 5 mogelijk, waarvan je zegt van, goh, we gaan inderdaad die vegen baggerkosten doen we niet, maar we halen minder uit de algemene middelen. We gaan wel iets meer stijgen dan nu wordt voorgesteld om vooruit te kijken naar 2020 en de kosten tussen 2015 en 2020. Nou,
dank u wel, voorzitter. Ja, even in grote lijnen. Ik merk dat u, dat begrijp ik vanuit het CDA, vanuit gemeentebelangen, toch een neiging naar scenario 2. Niet schuiven. Laat het maar in principe allemaal zoals het is. Ja, wat ik u al eerder schetste, vanuit de invalshoek van het collegeprogramma. Heb ik toch geprobeerd een scenario te boetseren waarin ik wel voldoe aan die kostendekkendheid. Die heb ik als zodanig niet in scenario 2, omdat ik dan de veeg- en baggerkosten niet toereken aan het reëeltarief. Nogmaals, dat is uit een bepaald moment een keuze van u als raad, maar daarmee verandert u wel het kader. Mag ik nog even, voorzitter, de zaken afronden voordat meneer Van der Leyen als het dan gaat om de vraag van de VVD, mag je in principe doen met je algemene middelen wat je wil. Je bent en u als raad zelf verantwoordelijk voor het bestedingspatroon. U heeft zelf budgetrecht, dus u mag ook zelf bepalen wat u met uw algemene middelen doet en waarin u dat uitgeeft. Als het gaat om de vraag van D66 rondom de herstructurering van schulden, dan ligt dat heel erg op het terrein van Treasury. Bijvoorbeeld herstructureren van langlopende schulden tegen bijvoorbeeld een ander rentetarief. Ik heb daar op dit moment niet direct zicht op hoe dat functioneert. We zijn wel bezig met een nieuw treasury-statuut, waarin ook dit soort zaken worden meegenomen. Ik moet even navragen hoe dat precies in elkaar steekt. Dus u krijgt van mij de toezegging dat u daar antwoord op krijgt vanuit onze afdeling bedrijfsvoering. Even kijken. Nou, we hebben inderdaad, en dat wordt ook deels in het rapport van Taal geschetst, heb ik u gememoreerd dat we een aantal nieuwe wet- en regelgeving taken krijgen op het gebied van rioolafwatering en hemelafwatering en dergelijke. Die hebben we al voor een deel sinds 2008, waarbij we ook, meneer Poerstamper zal daar vanuit de juridische invalshoek nog even een toelichting op geven. Dat, wat ik al zei, brengt extra kostenposten met zich mee. En als u dan zegt van ja, het is allemaal wel leuk en aardig dat het Rijk strakker aan de teugels trekt op het gebied van regelgeving voor riool en hemelwaterafvoer. En krijg je daar niet een sloot geld mee. Nou, dat is helaas, ja, sloot geld, dat is helaas niet het geval. Er zijn wel natuurlijk allerhande subsidies die we natuurlijk ook proberen aan te wenden. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld rondom de hemelwaterafvoer in Egmond aan Zee. Daar ligt volgens mij nog een subsidie op de plank van de provincie vanwege het innovatieve karakter van het project. Maar de bijdragen vanuit Rijk en provincie zijn minimaal als het gaat om dit onderwerp. Het is echt een gemeentelijke taak. En men legt dus wel taken op, maar je krijgt er niet een zak met geld bij, mevrouw de Ruiter. Als het gaat om het waterplan, dan zal meneer Poerstamper daar nog even nader op inzoomen. Als het gaat om in hoeverre ook de maatregelen die erin benoemd staan, dus uit de riooltarifering worden betaald. Kijk, wij hebben dit meegenomen om u een indruk te geven over wat er ons te wachten staat. We willen zo transparant mogelijk met u communiceren over de opbouw van het riooltarief en waaraan het wordt besteed. Nogmaals, de activiteiten die in het waterplan benoemd staan, die worden besteed uit dat riooltarief. En ja, meneer Bijl had het over ook scenario 2, waar hij min of meer op doelde. Ja, ik schetste net eigenlijk ook de kaders aan waarbinnen ik werk. En nogmaals, als u meent daar een andere koers in te moeten varen, dan is dat natuurlijk uw goed recht. Om nu voor iedere 25.000 euro een besluit aan te vragen, voor iedere 25.000 euro aan projecten die wij, aan middelen die wij investeren in het rioolonderhoud, ja, dat gaat een beetje te ver, denk ik. Want zaalt u wel de continuïteit van de rioolinvesteringen. Bent u daarmee wel in gevaar?
Heel kort.
Nou, ik had juist gevraagd of het dus de verplichting om de veeg- en de baggerlasten, als je zegt ik wil een 100% dekking hebben, om dat deel wat dus juridisch mogelijk is, mm-hmm, als je dat dus niet doet, door wie word je dan gekapiteld? Word je dan door de provincie daarop gekapiteld? Of is dat gewoon een eigen bedenksel eigenlijk van verschillende gemeentes om het zo te gaan doen? Dat was één. Het tweede is over die projecten waar ik het over had. Ik heb gezegd, die kleine projectjes, daar moet je gewoon bij elkaar gooien. En dat is bedrijfsvoering. Maar alle investeringen die boven de 25 mil gaan, daar zeg ik van, ik noem 25, maar het kan zijn dat het een andere invulling krijgt. Daar zeg ik van, dat moet je bewaken als een project. En dat krijgt dan ook zijn eigen budgetbewaking. Want daar is ook natuurlijk wel wat over te zeggen binnen de gemeente.
Ik denk dat laatste, dat u dan toch wat meer, en daar hebben we ook natuurlijk op de heidagen in Texel over gesproken, blijf alsjeblieft ook als raad op de hoofdlijnen zitten. Kijk, we hebben een investeringsplan. En als u ja zegt tegen dat investeringsplan, dan kunnen we ook inderdaad aan de slag en de mensen droge voeten houden. Als het gaat om dat ik voor ieder plan, voor iedere afkoppeling bij wijze van spreken, wat sowieso altijd al meer dan 25.000 euro aan projectinvestering gaat kosten, bij u een fiat moet vragen, dan denk ik dat er een hele vertragende modus kan ontstaan in de investeringen die wij willen doen en de toezeggingen die wij hebben gedaan ook naar de wijkverenigingen om die rioolwerkzaamheden te starten. Dus ik weet niet of u daar nou, ja, ik denk dat u daarmee extra werk weer op uw hals haalt.
Excuus, meneer Roem, meneer Groot.
Ja, toen ik de vraag van meneer Bijl hoorde,
toen dacht ik eigenlijk 25.000 begrotingskosten structureel. Dus mocht je jaarlijks uit zo'n project meer dan 25.000 euro 60 jaar lang op je rekening krijgen, ja, dan moet dat project hier naartoe. Want dan heeft het echt gevolgen voor je begroting. Maar ik begrijp het verkeerd, maar misschien kunt u daar ook een antwoord op geven als we dat nou eens
vragen. Nee, we gaan geen nieuwe vragen meer. We zijn echt aan het tweede termijn. Sorry hoor. Ach, nee, sorry.
Ik wilde nog even reageren op de opmerking van meneer Groot in zaken de toerist die hier zijn auto parkeert en wellicht vervuilt. Kijk, de toeristenbelasting is een belasting die gaat naar de algemene middelen. Een deel gaat naar het toerismefonds. Maar uit die toeristenbelasting en uit die algemene middelen als zodanig worden tal van zaken betaald. Als bijvoorbeeld fietsinfrastructuur en dergelijke. Dus het is niet zo dat we de toeristenbelasting als een soort van, zoals bijvoorbeeld met het ondernemersfonds, een soort bestemmingsbelasting hebben gemaakt. Waarin we zeggen van die 1,1 miljoen euro die wij binnenkrijgen, die gaat ook sec dan naar per se die parkeerplaats waar veel toeristen verblijven en waar wij relatief veel onderhoud hebben aan het opknappen van veeg en het opruimen van troep en dergelijke. Dat is onbegonnen. Nee, dat is niet de afspraak, maar goed. Wij hebben nooit een afspraak gemaakt dat de toeristenbelasting geallockeerd wordt naar per se die activiteiten die met toerisme te maken hebben. Als het gaat om de 3 miljoen euro waar mevrouw Ras het over heeft. Misschien kun jij er even technisch antwoord op geven.
Even meneer Bijl toch nog de kans geven.
Ja, er werd mij aangegeven dat wij ons niet moeten bemoeien met details. Ik vind het geen detail hoor. Als je projecten boven de 25 mil hebt, je praat er ook gauw over echt grote projecten. Ik bedoel, die kleine dingen, dat moeten we niet doen, maar die grote projecten wel. Want als ik bijvoorbeeld ga kijken naar het vorige GRP, hè, daar is dus niets over naar verantwoord naar de Raad. Hè. En dan vraag ik aan André, ik zeg, heb jij gezien dat wij in het vorige periode, daar stond op saneren foutieve RWA-aansluitingen in Egmond aan Zee. 500.000. Ja, ja. Hebben we daar ooit een verantwoording over gezien? Is er wel eens gezien of het gebeurd is überhaupt? En dan denk ik, nou, het heeft wel zin dat we dat soort zaken controleren. En ik wil gewoon, we hebben zelf gezegd dat we dingen smart moeten maken. Daar vraag ik om. En dan zegt u, nee, dat moet niet. Laat ons maar lekker aan de gang. Dat vind ik juist.
Dat vind ik een beetje te grof. Nee, ik wil daar toch even op reageren, want het is in principe toch wel een, vind ik zelf een redelijke aantijging richting mij, maar ook indirect richting de ambtelijke organisatie, dat we geen verantwoording afleggen. Integendeel, wij leggen verantwoording af over alles wat we uitgeven en alles wat we doen tijdens de jaarrekening. En even mijn punt is, u heeft het over dat wij een soort van krediet moeten aanvragen als een investering, dus een eenzijdig project, boven de 25.000 euro uitkomt. Begrijp ik dat nou goed? Dus met andere of zie ik dat verkeerd?
Het kan ook een halve ton misschien dat de Raad zegt alles wat boven een ton is.
Even heel concreet. Er moet bij u in de straat een riolering opengebroken worden. Ja, mevrouw Kind, ik ga er toch even op in, want ik wil het even helder hebben voor mezelf. Ook voor straks in de discussie in de Raad. Stel, bij u wordt een riolering opengebroken. We laten MNO Vervat dat doen, of KWS Infra. Dat kost dan 26.000 euro. Moet ik dan aan de Raad toestemming vragen of dat riool bij u in de straat geplaatst mag worden? Bedoelt u het zo?
Ja, dat zijn beheerskosten. Waar ik het over heb, dat zijn projectkosten zoals die zelf in uw overzicht aangegeven zijn. Die projecten, zoals deze genoemd zijn, daarvan zeg ik, nou, die projecten, daar moeten we gewoon een krediet voor maken. En dat moet dan in combinatie zijn met alle bijkomende werken. Dus niet zoals we dat in Groetinken later ook weer te maken krijgen. Bij Groetinken was hetzelfde geval. Ik kon echt niet zien hoe dat qua riool gefinancierd werd uit de GEP, want daar zat totaal geen koppeling in. En ik wil gewoon dat die koppelingen daar gaan komen. Dat we gewoon zien waar we mee bezig zijn.
Het antwoord aan mevrouw Ras van meneer.
Ja. Dan gaan we beginnen met de 30.000, of de 3 miljoen, 30.000, nou, wat scheelt het? Nou, dat is ongeveer de rente. Het is niet dat wij een potje hebben van 3 miljoen. Wij voorzien investeringen ter waarde van 3 miljoen die nog gedaan moeten worden, waar wij nog op dit moment niet weten welke straat dat gaat worden. Waar heeft dat mee te maken? We doen iedere twee jaar doen we een weginspectie. En daar komt op een gegeven moment uit dat weg X aan de beurt is om in 2014 of 2015 over de kop te gaan. Op het moment dat wij zover zijn dat we weten dat die weg over de kop moet, dan duikt er gelijk iemand het riool in met een camera. Gaat kijken hoe is dat riool, gaat daar nog een aantal dingen uithalen. En komt dan op een gegeven moment tot de conclusie dat dat riool misschien nog 3 jaar langer meegaat, maar dan is het op. Nou, om dan te voorkomen dat je die weg 3 jaar later weer open moet breken, wordt zo'n project geprioriteerd en wordt betaald uit die 3 miljoen. Daarnaast zijn er ook riolen die gewoon instorten op een gegeven moment en waarvan je tot de conclusie komt, ja, we zijn nog net niet ver genoeg, we zijn net niet op tijd geweest met hem vervangen. Maar ja, we gaan nou niet alleen het gat dichten, maar we pakken de hele straat mee. Verder lopen we op dit moment nog achter met onze inspecties. Zijn we nog 1 jaar of 2, 3 nodig voordat we alle inspecties zover zijn dat we echt op een regelmatig schema over kunnen gaan. De bedoeling is dat we zo'n beetje iedere 7 jaar door ieder riool een camera gaan halen. Alleen op dit moment lopen we nog achter. Dus we weten gewoon dat er zeker bij een aantal oudere riolen dingen aan gaan komen. Maar we weten nog niet of het het begin van de straat, het einde van de straat is. Of misschien dat het nog 1 jaar uitgesteld kan worden. Maar vandaar 3 miljoen vast gereserveerd. Want dat gaan we geheid uitgeven gezien de toestand die we hebben. Dan kan ik misschien gelijk antwoord geven op het verhaal waterplan. En het geld daarvoor. Ik ga denk ik eerst even terug naar 2006, waarin in Egmond de boel onderliep, 2 keer achter elkaar. Toen moest daar het een en ander gedaan worden en daar was eigenlijk geen geld voor. In 2008 is er een wetswijziging gekomen en daarin is gesteld dat de gemeentes verantwoordelijk zijn voor het beheersen van het grondwater en het rioolwater. Regenwater, hemelwater, sorry. En daarbij is toen gezegd dat mag dan ook aan de rioolwaterheffing gekoppeld worden. In januari 2008 heeft deze raad besloten om de kosten die in Egmond gemaakt moesten worden te gaan bekostigen vanuit de rioolheffing. Daarmee heb je dus gelijk duidelijk waarom er waterlasten in het riool meegenomen worden. Als ik nou kijk naar het waterplan wat hier in de tabel staat voor 450.000 euro. Daaronder staat een stukje hemelwaterafvoer. En daaronder staat nog weer grondwateroverlastbestrijding. Dat heeft allemaal te maken met hetzelfde. Alleen in het waterplan, daar worden de dingen meegepakt die wij niet al mee kunnen pakken met het afkoppelen van riolering, IT-riolen en dat soort dingen. Het waterplan gaat wat dat betreft veelal ook over een sloot die er nieuw moet komen. Een duinrel die opnieuw gegraven wordt en dat soort kleine dingen die wel belangrijk zijn voor je waterhuishouding, maar die niet direct in je riool meegenomen worden. Dus ja, die kosten zijn veel hoger. Als ik alleen al kijk in Egmond, daar hebben we tot nog toe, ik geloof 6,8 miljoen in de grond gestopt, alleen om de grondwateroverlast te bestrijden. En we zijn nog niet op de helft. Nou ja, hemelwateroverlast en daarna wordt dat grondwater, als je het niet afvoert, dan zakt dat in de grond en dan heb je natte kelders. Maar het is hemelwater en grondwater inderdaad gezamenlijk wat je bij elkaar oppakt. Maar daar zit nu al 6,8 miljoen in en dat wordt nog meer. We hebben nu al gefinancierd 6,8 miljoen op dit moment in Egmond aan Zee. Er is...
Ik denk dat we nu van het zijpad gaan. En dat kunt u natuurlijk... Je kunt u toch vragen over stellen? Nee. Ja, jij hebt dat nog recht. Ja, jij mag nog één.
En denk ik krijg nu antwoorden. En dan denk je van... De raad moet het zelf maar beslissen. van of je gaat dus inderdaad een GHP vaststellen en je zet daar een heleboel nog nader te plannen projecten in voor de komende 5 jaar en het laat de raad over aan het college en de organisatie om het uit te voeren zonder, en dat krijgt ze misschien met een evaluatie of terugkoppeling ooit te doen, of je gaat, zoals de heer Bijl zegt, van nee, oké, we gaan met ambities mee, maar we gaan het geld beschikbaar stellen op basis van jaarplannen of investeringsprojecten. En dan krijgen we ze wel voor ons neus. En of het nou 25.000 is of 500.000, daar kun je het over hebben met elkaar. Maar je zegt van nou, de ambities wel, maar we gaan niet nu 15 miljoen beschikbaar stellen voor de komende 3 jaar. Terwijl we nog voor 4 miljoen, 5 miljoen niet weten wat er precies gebeurd gaat. Nou, ik denk dat de raad recht heeft om, als je die complete taak wil uitvoeren, om meer te weten wat gaat er gebeuren. En als je zegt, nou, een aantal dingen zijn nog onzeker. Nou, dan kun je als raad zeggen, komt u maar jaarlijks of tweejaarlijks met een plan. Als je zegt, het moet over 2 jaar zijn.
Een vraag had net aan de wethouder. En dit is een heel verhaal. Nou, dat komt in de raad. Nee, geen vraag meer. Goed, nou, Odile.
Ik heb toch één ding niet duidelijk gekregen in de beantwoording. Mag dat dan toch nog?
Dat is de echte derde termijn.
Oké. Van iedereen mag het voorzitter, oké. Want de wethouder maakt een koppeling bij die veeg- en baggerkosten en de kostendekkendheid. En ik snap die koppeling niet. Omdat, dat hoeft niet. En u maakt toch die koppeling van, we hebben bij scenario 2 is niet wenselijk, want die twee dingen zijn nou in elkaar gekoppeld. Maar volgens mij kan je die toch los van elkaar zien?
Kijk, wat ik al eerder zei. Laat ik vooropstellen dat er jurisprudentie bestaat vanuit de Raad van State dat het is toegestaan om een deel van je veeg- en baggerkosten aan de riooltarieven toe te kennen. Nou, in het collegeprogramma staat heel duidelijk dat we naar die kostendekkendheid willen. Dat betekent dus, en dat houdt in, mevrouw Ras, dat we kosten die we maken om bijvoorbeeld die rioolkolken schoon te houden, en dus het straatvuil wat in de goot ligt op te vegen met zo'n veegmachine, dat zijn dus kosten die we maken die gelieerd kunnen worden aan het rioolonderhoud en daarmee dus ook onder het riooltarief geplaatst kunnen worden. En daarmee dek je dus in principe alle kosten, of een deel van de kosten, die met het riool te maken hebben. Wat ik al zei, ik beredeneer dit puur vanuit de invalshoek van het collegeprogramma. En als u de kaders anders stelt, ja, dat is aan u.
Dank u. Volgens mij hebben we hier zo fantastisch uitgebreid over gesproken, dat het als A-stuk naar de raad zou kunnen gaan. Maar, CDA, B, een D-stuk. VVD. Mevrouw de Ruiter. Nou, dan hebben we een B-stuk erbij. En ontzettend hartelijk bedankt, want ik was bang dat we 10:30 niet gingen halen, maar het is keurig gedaan en het is een heel moeilijk onderwerp. Ja.